hoop dat iedereen die hier vanavond is, en die de vorige week, of de vorige bijbelstudie beter gezegd, niet bij kon zijn, misschien toch wel geluisterd heeft naar de opname. Want het is toch wel een beetje belangrijk om het stuk dat we vanavond gaan behandelen, samen te zien in zijn verband met wat we de vorige keer hebben behandeld. Omdat ik ervan geloof en ervan overtuigd ben dat dit volledige stuk, zoals we het gelezen hebben, spreken over éénzelfde gebeurtenis, die enerzijds genoemd wordt de komst van de Heer in 4 vers 15, en die anderzijds genoemd wordt de dag van de Heer in 5 vers 2. Waarom die verschillende benaming, waardoor sommige uitleggers de conclusie trekken dat het gaat om twee verschillende gebeurtenissen. Ik heb daar vroeger al wat meer over gesproken. Waarom die verschillende namen, daar komen we straks aan toe. Wanneer we gaan zien dat de dag van de Heer eigenlijk een begrip is waarmee de apostel Paulus vertrouwd was en eigenlijk alle Joodse gelovigen vanuit het Oude Testament. Maar waar ik op wil wijzen, als er geen vragen zijn betreffende wat we de vorige keer overdacht hebben, misschien zijn de dingen die nog niet helemaal duidelijk zijn, van het stukje van vers 13 tot en met vers 18, die misschien een struikelblok zijn of een belemmering om wat erop volgt te kunnen begrijpen.
Dat zijn natuurlijk niet bijgekend op die de brief gehoord, maar op het eerste wat dan ook gedaan is, de komst van de Heer Jezus en dan die gezicht van de laatste zullen de eerste zijn. En dan het eerste en de laatste. Ik kan precies hier herhalen zich van dat de Heer de ontslapende zal roepen is en dan vast de levende mee op, dan opgestegen worden in de wolken. Dat gaat dat het eerst levende mee opgestegen worden en dan pas ontslapende.
Nee, het onderwijs van Paulus is hier nu net juist om te laten zien dat zij die levend, die dus levende leven, de wederkomst, de komst van Jezus Christus op aarde meemaken, dat dit voor hen niet een voordeel is. Want er was eigenlijk een stuk twijfel gerezen in de gemeente van Thessalonica, dat, hoewel ze eigenlijk de Heer, zeg maar, levendig verwachten, dat was echt de hoop van de boodschap van het evangelie, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 1, dat zij vragen hadden, want ondertussen, in die korte periode, dat ze eigenlijk het evangelie hebben gehoord, en dat Paulus nu het nieuws heeft gehoord van Timotheus, zijn er christenen gestorven. Nou, wel alle waarschijnlijkheid zijn ze gestorven, hè, dat al bedacht door de bewoording van hoofdstuk 4, vers 15, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, zijn ze omgekomen door verdrukking en vervolging. Ja, want we weten dat de Thessalonicenzen serieus te lijden hadden onder zware vervolging. In de tweede brief gaan we dat ook zien, dat er zware vervolging is. En dat ze eigenlijk met vragen zaten van, kijk, ja, we zijn verlost in de hoop van de komst van Jezus Christus, en we verwachten die, maar nu zijn die broers en zusters ontslapen, gestorven, en hij is nog niet teruggekomen. Hoe zit het nu met hen? Hoe gaat het nu zijn voor hen? Missen zij nu iets omdat ze niet levend hem zullen kunnen ontmoeten? Of zijn ze in het nadeel? En Paulus geeft dus aan dat zij die eigenlijk ontslapen zijn, eerst zullen de Heer ontmoeten en daarna de levenden. En in de context waarin hij het laat hij zien dat hen een grotere eer toekomt. En dat is ook een beetje logisch, waarom? Omdat zij mensen zijn die tot in de dood hebben volhard. Het zijn mensen zijn die hebben volgehouden, die de goede strijd hebben gestreden, en die, zeg maar, een christelijke levenswandel tot een goed einde hebben gebracht, krijgen zij ook, zeg maar, de eer om het eerst Christus te ontmoeten en veranderd te worden. Dat is een beetje de gedachte hier. Want de laatste zullen de eerste zijn, heeft in wezen niets zozeer, voor zover ik mij kan herinneren, met de wederkomst te maken. En laatste en eerste gaat er niet zozeer om wie dat er levend of dood de Heer, of ontslapen de Heer zal ontmoeten, maar had het veel eer over zij die het meest voorrechten hebben gehad, en met name dan het Joodse volk, in zeg maar, het ontvangen van de wet, het ontvangen van de beloftes, het ontvangen van in de profetische dienst, van zoveel dienstknechten van God, dat zij eigenlijk de laatste zullen zijn, maar velen die het pas na hen hebben gehoord, die niet die privileges hebben gehad, eigenlijk de eerste zullen zijn. Er komen veel meer mensen uit de heidenen tot geloof dan dat er Joden tot geloof komen. En in die zin zullen de laatste die eigenlijk geen deel hadden aan de belofte, nu, ja, begrijp je? Ik geloof dat het veel uit mijn hoofd gesproken, want ik weet nog niet eens meer wat die passage staat, maar zover ik mij kan herinneren, heeft het daarmee te maken. Dus de ontsnapenen hebben eigenlijk een voorrecht. Zij zullen als eerste de Heer terug ontmoeten. Er zal een grote familiereunie zijn met alle gelovigen. En dan komen de gelovigen samen met Christus op de aarde hier terug. En wordt Christus openbaar als de grote koning. Met alles wat daarbij behoort. Ja, daar gaan we voor een stuk over nadenken nu vanaf hoofdstuk 5. Dus de gedachte van het de Heer tegemoet gaan, hè, waar wij altijd zeg maar een zekere opname in gelezen hebben, hoeft niet zozeer dat wij in de lucht hem moeten tegemoet gaan. Dat is niet de gedachte. De gedachte is, hè, de beeldspraak die hierachter ligt, is dat Christus zal komen als de koning der koningen, en zij die hem getrouw zijn, en zij die hem welgenegen zijn, en die het bewezen hebben in hun leven dat ze hem verwachtende waren, zullen als een voornaam gezelschap het eerst hem ontmoeten voor hij zijn intrede zal doen op deze aarde. Net zoals we dat gezien hebben in het boek De Handelingen, en het de gewoonte was in de dagen van Paulus, en dat wanneer een hoogwaardigheidsbekleder kwam om een bepaalde stad te bezoeken, dat er eerst een gezelschap, zeg maar, van getrouwen uitging om die voorname persoon te ontmoeten en hem dat te begeleiden in de stad, en natuurlijk ook meegenoot van de eer en de lofprijs en de grote feesten die daarmee gepaard gingen, omdat zij beschouwd werden als zij die trouw waren en hem zeer genegen waren. Dat is een beetje de gedachte, het beeld dat Paulus gebruikt, en wat dan een heel normaal beeld is in die tijd. Dus het gaat niet zozeer om in de lucht er naartoe te vliegen en weggenomen worden in wolken, hebben we gezien. Ja, de christenen gaan uiteindelijk de heerlijkheid binnen. De wolk staat hier voor de heerlijkheid van God, die altijd gezien wordt wanneer God zichzelf openbaart. En nu wordt daar openbaart God zich in de Heer Jezus Christus, de koning, de Heer der Heren. Ja. Dus het is het feit, de hoop die er is dat alle gelovigen, zowel zij die gestorven zijn als de levenden, samen zullen herenigd worden met de Heer voor eens en altijd. En dat er nooit of te nimmer nog een scheiding zal komen tussen hen en hem. Ja, de relatie zal, zeg maar, tot een heel andere dimensie worden. Als we samen met de Heer verenigd zullen worden. En dan daaraan verbonden direct ook op aarde zullen geopenbaard worden als zijn getrouwen, als degene die bij hem behoren, zijn volk. Wat we dan zullen zien in de tweede Thessalonicense brief. Dat is hier de gedachte. Nu, we vinden, als er geen vragen zijn, vanaf hoofdstuk 5, dat Paulus gaat spreken, maar wat in vers 1, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En wat Paulus vanaf hier zal doen, is het andere deel van het luik beschrijven. Als hij antwoordt op de vraag van hoe zit het nu met de broers en zusters die reeds gestorven zijn, hoe gaat dat met hen verlopen als de Heer terugkomt, heeft Paulus een antwoord hoe zij, die reeds ontslapen zijn, zullen delen in de eer en de heerlijkheid als hij terugkomt. Maar nu gaat hij spreken over de levenden. Eerst spreekt hij over zij die ontslapen zijn en hoe het zal verhalen met hen. Maar blijkbaar waren er ook, te midden van de Thessalonicenzen, vragen over hen die de Heer levend zouden ontmoeten. Hoe moeten zij zich voorbereiden op die komst? Want wij moeten natuurlijk een stuk beseffen dat, en daarom spreekt Paulus hier ook over de dag van de Heer, en we gaan straks kijken in het Oude Testament waar er over de dag van de Heer gesproken wordt, dat die dag van de Heer aangekondigd wordt als een dag van oordeel. Als je gaat kijken in het Oude Testament, wordt er meest de klemtoon gelegd op het oordeel wanneer de Heer zal terugkomen. Er wordt ook wel in de latere profeten gesproken over het feit dat God tegelijkertijd ook zijn volk zal bevrijden, zijn volk zal rechtvaardigen en in ere zal plaatsen, aanzien zal geven, maar dat is in vele mindere mate. Dus van hetgeen wat zij hadden, het Oude Testament, waar er gesproken werd over de dag van de Heer, was het vooral een dag van oordeel en van de toorn van God die zou komen. Dus ik kan je wel inbeelden dat zij zich vragen stelden van, ja, oei, als er een dag van toorn is, die dag van de Heer, en een dag waarop God recht zal doen geschieden, hoe zit het dan met ons? Kunnen wij bestaan voor die toorn van God? En dat is wat Paulus nu zal op antwoorden. Dus we vinden een tweeluik. Eerst spreekt hij over zij die gestorven zijn, en hoe zij ten aanzien van die dag staan. En nu gaat hij spreken over de levenden, die wel degelijk de komst van Christus zullen meemaken. En Paulus zegt meteen dat ze het niet nodig hebben om maar wat de tijd en de geledenheid betreft, beter gezegd, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Met andere woorden, Paulus gaat terug, zoals hij al zo vaak deed in deze brief, de gelovigen herinneren aan wat hij reeds over de dag van de Heer heeft vertaald, over de komst van de Heer. Ze weten daar iets. Maar wat hij zal zeggen, is hen er terug aan herinneren. Net zoals wij heel veel dingen door de loop der jaren hebben geleerd, maar het toch steeds weer opnieuw nodig hebben om aan die dingen herinnerd te worden. Niet omdat we het niet weten, maar omdat we het een stuk uit het oog verloren zijn en niet meer vanuit dat bewustzijn van het weten van die dingen leven. En zo ook moeten zij, of wil Paulus hen eraan herinneren, dat hij reeds over die dingen in het verleden gesproken heeft. En hij gaat niet spreken over tijden en gelegenheden. Dat is natuurlijk wat bij hen, dat kan je ook een stuk inbeelden, sterk leefde als je serieus vervolgd wordt, als er slachtoffers vallen. En als je weet dat Jezus terugkomt, dan is er snel de vraag die bij jou opkomt van, hoe lang zal het nog duren? Wanneer komt Jezus eigenlijk terug? En door alle eeuwen heen hebben christenen gespeculeerd over de dag van de Heer, wanneer dat die dag er zal komen. We vinden het zelfs in het Oude Testament, of beter gezegd, dat Petrus zegt over de profeten van vroeger, dat zij geprofeteerd hebben over een toekomstige dag, en dat ze eigenlijk wel zochten en tasten om te weten over welke tijd ze aan het spreken waren. Zelfs Daniel, wanneer Daniel die visioenen krijgt, dan is bij hem ook de vraag in Daniel hoofdstuk 12, wanneer zullen die dingen gebeuren? En de Heer zegt, het is niet voor jou, Daniel, het is niet voor in jouw dagen, het spreekt over een verre toekomstige tijd. En ook in onze dagen, en ook misschien wij zelf, hebben al gekeken naar omstandigheden, bepaalde situaties, bepaalde gebeurtenissen, waarvan we dachten en zeiden van ja, ik zie het, de dag van de Heer kan toch niet meer veraf zijn. Iedereen van ons, denk ik wel, heeft zo al een gedachte gehad, of gedacht van, ja, misschien komt de dag van de Heer wel dit jaar. Maar dan zie je dat wij geneigd zijn om die dag van de Heer te verbinden aan specifieke gebeurtenissen. Waarvan dat wij menen van, kijk, die gebeurtenissen wijzen erop dat de dag van de Heer aanstaande is. En dat is net wat Paulus niet doet. Hij spreekt niet over bepaalde gebeurtenissen. Dat is ook niet de bedoeling waarom hij schrijft aan deze broeders en die dingen wil verduidelijken. Wat is de bedoeling? Waarom wil hij deze broeders verduidelijken wat de dag van de Heer betreft? Wat is zijn bedoeling in dit stukje? Het staat er letterlijk in de tekst. Net zoals, het is dezelfde bedoeling die hij heeft, als de bedoeling die hij had om de gelovigen te vertroosten betreffende het lot van hen die reeds waren gestorven. Maar welke bedoeling schrijft hij daarover? Vers 18. Hij geeft verduidelijking over de ontslapenen, opdat zij zouden elkaar vertroosten. En hij schrijft over de wederkomst van Christus ten aanzien van de levenden. Vers 11. Met het oog dat zij elkaar vermanen en opbouwen. Ja? Dus zijn bedoeling is niet, beste vrienden, om ons een nauwkeurige beschrijving te geven van hoe die gebeurtenissen allemaal elkaar zullen opeenvolgen. Of wanneer dat die gebeurtenissen zich zullen voordoen. Dat is niet zijn bedoeling. Het oogpunt van waaruit hij schrijft is vertroosting, bemoediging, elkaar opbouwen. Dus hij heeft niet zozeer een datum op het oog, of een bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen waarop wij ons moeten fixeren. Maar hij heeft op het oog dat christenen door wat ze hierover leren en weten, bemoedigd worden en elkaar aansporen, elkaar opbouwen. Ja? Nu, elkaar opbouwen. Ik hoor dat hier vaak, dat het gebruikt wordt. Ja, het was een opbouwende preek. Ik word opgebouwd van dat gesprek. Wat bedoelen wij daarmee als we spreken over iets dat opbouwt? Dat je erdoor bemoedigd wordt. Ja? Bijvoorbeeld, wat nog dan? Hij zegt bijvoorbeeld dat je groeit. En dat is de voornaamste reden, inderdaad, dat je erdoor bemoedigd wordt, maar vooral dat je erdoor groeit. Dat je volwassener komt, dat je verder komt in de weg van de Heer. Dat je door de dingen dat je leert, wijzer wordt en niet alleen kennis verzamelt, maar vanuit die kennis, vanuit die wetenschap gaat leven. En een volwassener christen gaat worden. Dus hij heeft dit om hen, opdat zij elkaar zouden bemoedigen en dat ze samen zouden opgroeien en volwassen worden als christen. En dat is zijn uitgangspunt. Vandaar dat we ons hier moeten behoeden om hier bepaalde gebeurtenissen te plaatsen en een opeenvolging te maken van, kijk, zo zag Paulus naar de toekomst. En dit gebeurde en dan gebeurde dat en dat gebeurde dat en dat gebeurde dat. Dat kunnen wij niet doen, om de hele eenvoudige reden dat Paulus dat ook niet geeft. Dat is niet zijn bedoeling. Dus moeten we heel voorzichtig zijn met vlugge conclusies te trekken en te zeggen van eerst moet dit gebeuren en dan moet dat gebeuren en dan moet het zo en zo. Nee, hij zegt wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Met andere woorden, de dag van de Heer komt totaal onverwachts. Dus er is niemand die ooit zal kunnen zeggen van, kijk, die gebeurtenis, goh, de komst van de Heer is nabij. De komst van de Heer zal totaal onverwacht zijn. Als een dief in de nacht, zegt de Heer. Dat is een belangrijk punt. Nu, de dag van de Heer, laat ons eerst een klein momentje daarover gaan nadenken en zien wat dit betekent in het Oude Testament, waar er daarover gesproken wordt. Nu, die dag van de Heer vinden we bijvoorbeeld al, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, de grote profeten spreken erover, over een dag van de Heer. Maar de teksten die ons misschien het best aansluiten bij wat we vandaag gaan overdenken en bij wat je reeds weet, vinden we bijvoorbeeld bij de kleine profeten in Joël. In Joël hoofdstuk 1, om maar een voorbeeld te geven. Hoofdstuk 1, vers 15 bijvoorbeeld. Wee die dag, want nabij is de dag des Heren, als een verwoesting komt gij van de Almachtige. En hoofdstuk 2, vers 1. Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Vers 11. En de Heere verheft zijn stem, voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk, want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt, want groot is de dag des Heeren en zeer geducht. Wie zal hem verdragen? Vers 31, hoofdstuk 2. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geducht dag des Heeren komt. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heeren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heere zal roepen. Uit de profeet Amos, die erop volgt, hoofdstuk 5, Amos 5, vers 18, tot en met vers 20. Wee hun die verlangen naar de dag des Heren, wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht, zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem, en hij komt naar huis, en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang. Duisternis zal immers de dag des Heren zijn, en geen licht, ja donker. En zonder glans. Kun je een beetje inbeelden, als je die passages leest, dat dat niet zo direct een dag is om, van dat je zegt van, jee, de dag des Heren komt eraan. Obadja. Vers 15. Dat is maar één hoofdstukje. Want nabij is de dag des Heren over alle volken. Zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Zie dat? Er wordt gesproken hier over oordeel. Hoe dat je gedaan hebt, dient de gevolgen, zal ook je loon zijn, zegt de profeet Obadja. En dan Sefania. Profeet Sefania. Vers 14 tot en met vers 18. Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort de dag des Heren, bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heer gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewond als drek. Nog een zilver, nog een goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde, zal hij alle inwoners der aarde bereiden. 2, vers 3. Zoekt de Heere alle ootmoedigen des lands. Hij die zijn verordening volbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed. Misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heeren. Al die stukken spreken over de dag des Heeren. En ze vertellen ons eenzelfde thema. Dat de Heere zal komen om de bozen, zijn vijanden te oordelen. En hij zal uiteindelijk zijn volk uitredden en de rechtvaardigen eer bewijzen. Maar je leest vooral de klemtoon op het feit dat de Heere zal oordelen. En dat er niemand zal ontkomen. En als je die stukken zo achter elkaar leest, zeg je van amai, dag des Heeren. Dat is wel een hele bijzondere dag waar je niet zo echt met veel plezier kunt naar uitkijken. En het is vanuit dat oogpunt dat de apostel Paulus gaat schrijven aan deze broeders en zusters. Hij zegt dat die dag zal komen als een dief in de nacht. Nu, een dief zendt geen sms wanneer hij zal komen. Een dief overvalt mensen wanneer ze eigenlijk niemand verwachtende zijn. In de nacht is het moment van duisternis, de moment waarop normaal gezien iedereen slaapt en mensen, zeg maar, bij verrassing kunnen overvallen worden. Ja? En dat is ook wat de dag van de Heer, zoals we het gelezen hebben, zal zijn. Het zal een onverwachte dag zijn waarop de Heer zal oordelen en niemand zal kunnen ontkomen. Dat is ook waar Paulus de nadruk op legt. Kijk maar eens aan het einde van vers 3, wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de baresnood over een zwangere, en ze zullen geen sinds ontkomen. Zie je dat? Er is geen ontkomen aan die dag. Paulus gebruikt het tweede beeld, een vrouw die zwanger is, en de baresnood die komt, dan weet die vrouw dat er geen ontkomen meer aan is. Er is een proces in gang gezet, en dat kan niet meer omgekeerd worden. Nu, als we denken aan baresween, aan een vrouw die in baresnood is, dan denken we misschien meteen aan die passage waarin dat de Heer Jezus vertelt dat er een aantal zaken zullen gebeuren en dat dit de baresween zijn die de grote gebeurtenis vooraf zullen gaan. Nu, dan moeten we hier niet meteen aan denken. Voor ons natuurlijk is het vooruitzicht van baresween en een kind ter wereld brengen geen zo'n schrikwekkend vooruitzicht als in de dagen van toen. Je moet weten dat heel veel vrouwen nog eigenlijk stierven in het kraambed. Dus als die baresween aanbraken, was dat voor veel vrouwen eigenlijk een moment van ernstige benauwdheid. Niet alleen van de pijn, maar ga ik het ook overleven? Want veel vrouwen overleefden het niet. En daar is wat Paulus op zin speelt. Baresween komen en deze mensen zullen hun lot niet ontlopen. Voor hen zal het uiteindelijk een plotselinge verderf zijn. Zo schrijft hij. En wanneer komt het? En dat is wel belangrijk om te zien. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid. Kijk, en dat is nu net een punt waar wij misschien de bal ergens verkeerd slaan. En wij zien bepaalde gebeurtenissen en we denken, kijk maar eens, zie maar eens, de komst van de Heer is nabij. Maar Paulus zegt, het zal zijn op het moment dat je het allerminst verwacht als een dief in de nacht. En hij maakt het nog duidelijker door te stellen dat het niet zal gebeuren op een moment van grote crisis. Dat zijn de dingen waar wij naar kijken. Maar juist op een moment wanneer mensen zullen zeggen vrede en veiligheid. Wat bedoelt hij op dat? Natuurlijk spreekt hij over iets wat dat voor de Thessalonicenzen heel begrijpelijk was en wat ze kenden. Vrede en veiligheid was eigenlijk de grote slogan van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk hing er prat op dat waar volkeren onder hun macht kwamen, zij garant stonden het Romeinse Rijk voor vrede en veiligheid. Wat anderen niet konden bieden en verzekeren aan de burgers, aan de inwoners, dat beloofde het Romeinse Rijk. Politieke stabiliteit, vrede, maar ook veiligheid. Dat er veiligheid was in de steden. En dan moet je inbeelden dat in die dagen er geen straatverlichting was. En de nacht was aan de misdadigers, aan de bozen. Zij hadden de macht in de duisternis. En vandaar ook straks dat contrast tussen licht en duisternis. En dat garandeerde zij aan mensen, politieke stabiliteit en welzijn. Je hoefde niks te vrezen, zij zouden wel zorgen dat je goed leven kon leiden. En het zijn juist die zaken die in het Romeinse Rijk zo geprezen werden en waar mensen op vertrouwden en op bouwden voor het welzijn van hun leven. Want dat Paulus zegt, mensen die zich daaraan vastklampen, klampen zich vast aan ijdele dingen. Want wat het Romeinse Rijk belooft, kan het uiteindelijk niet garanderen. Wie kan vrede en veiligheid garanderen dan de Heere alleen? Niet de Romeinse keizer die vereerd werd als God, omdat hij vrede en voorspoed en welvaart bracht, werd hij aanbeden als een God, uit dankbetoon hebben we gezien in de inleiding. Maar alleen de Heere zelf kon die vrede en die veiligheid brengen. En ofwel, dat hebben we gezien ook in die inleiding, wat vertrouwde je op het Romeinse Rijk, ofwel vertrouwde je op die nieuwe Heer die aangekondigd werd. Die nieuwe Heer van de hemel en de aarde, die zal komen en gerechtigheid en vrede brengen, Jezus Christus. En in directe zin stonden in die dagen die twee heren, die twee goden, tegenover elkaar. Vandaar dat Paulus die woorden aangrijpt. Zij die vertrouwen op de vrede en de veiligheid, die de keizer van Rome aanbood, die het zochten in het hier en het nu, zullen straks volledig beschaamd uitkomen. Alles wat zij op vertrouwden, alles waar zij op bouwden, zou hen ontnomen worden, en wat hen stond te wachten was de plotselinge verderf. Nu met dat plotselinge verderf wordt dan mee aangeduid, wat we zullen zien in de 2e Thessalonicense brief, waar Paulus het vroeger spreekt over het lot van deze mensen, dat ze zullen eeuwig verwijderd worden van het aangezicht van God. Daar spreekt het over. Ze zullen eeuwig verwijderd worden van het aangezicht van God. Dat is het verderf. Alles waar zij op hoopten en op bouwden en hun zekerheid in vonden, zal hen ontnomen worden. En ze zullen weggerukt worden van dit alles. Voor altijd weggedaan worden van het aangezicht van God. Dat is wat Paulus het over heeft. En die zaken zijn onontkoombaar, onafwendbaar. Het komt er zeker aan. Nu kan, natuurlijk, als je dat al overdenkt, dan amai, wat een schrikwekkende dag. Maar dat is voor de ongelovigen. En voor zij die niet Jezus Christus niet kennen, zegt de apostel Paulus. En hij zegt vanaf vers 4, maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. En zie je, hier had de apostel Paulus een stap verder. En als hij gesproken heeft over een dief in de nacht die plotseling onverwacht binnenvalt en mensen overrompelt in hun slaap, en dat kennen wij ook tegenwoordig, de carjackings en dergelijke meer, mensen komen je huis binnendringen en ze staan met een revolver voor je neus en vragen de sleutels van je auto, hè? En mensen zijn nog compleet, zeg maar, beneveld van hun slaap en zitten nog half in die roes en weten niet wat er aan het gebeuren is, als ze staan al met een revolver onder je neus. Dat is het beeld dat je krijgt. Je wordt erdoor overweldigd. Je wordt erdoor overmand. Je bent totaal verrast. Want je had het absoluut niet verwacht. En zo ook van een vrouw die zwanger is. Ja, ze weet wel ergens dat ze ooit baresvee zal krijgen. Maar het moment dat het komt, is altijd, altijd absoluut onverwacht. Hè? Ik denk dat de mensen die hier meer ervaring op dat terrein hebben dan ik, dat zeker kunnen beamen. Het is altijd onverwacht. En nu grijpt Paulus dat beeld verder aan van die dief in de nacht en hij zegt, jullie kunnen eigenlijk niet overweldigd worden door een dief, want eigenlijk zijn jullie niet van de nacht. En nu had hij dat beeld gaan gebruiken en tonen dat die nacht eigenlijk staat voor de wereld zoals wij hem kennen, die ligt in het boze, in de duisternis. Dat is zoals spreekt de Heer Jezus ook over de wereld. De wereld die ligt in de duisternis. En de mensen die deel uitmaken van die leefwereld van de duisternis. Ja, wat doe je s'nachts? slapen. Maar jullie, zegt de apostel Paulus, jullie Thessalonicenzen, jullie maken geen deel uit van die nacht, van die wereld die in duisternis gelegen is. Ja, jullie leven wel in die wereld, maar jullie leven niet in duisternis. Wat in hun leven is gebeurd, is wat de Heer Jezus op aanstuurt, kijk maar eens, in Johannes hoofdstuk 12, uit mijn hoofd gesproken. Johannes hoofdstuk 12. Misschien om een contrast te schilderen tussen de wereld die in de duisternis gelegen is. Eerst Johannes 3, excuseer. We gaan eerst Johannes 3 lezen en dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes 3 vers 18. Daar zegt de apostel Johannes over de Heer Jezus: wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God zijn gewerkt. Jezus is het licht van de wereld. En hij kwam in deze duistere wereld binnen. Een wereld die in duisternis gelegen was. Die gelegen was in het boze. Waar de zonde eigenlijk de overhand heeft. De macht heeft. En zijn licht scheen in deze wereld. Maar toen mensen dat licht zagen, trokken ze zich daarvan weg. Maar ze hadden de duisternis meer lief. Waarom? Omdat natuurlijk het licht, de realiteit, de ware toestand openbaart. En mensen houden daar niet van. Ze houden liever te blijven, ze blijven liever bij de duisternis en wat ze zichzelf inbeelden en voorstellen van de realiteit. Ze willen niet tot het licht komen. Maar in ieder die van het licht is, die boodschap van Jezus Christus aangenomen heeft, is niet bang meer van dat licht. Integendeel, dat licht openbaart juist in zijn leven wat door God is gewerkt. En dat is het contrast dat Paulus hier gaat stellen. De Thessalonicenzen zijn uit de duisternis overgegaan in het licht. Ze hebben de boodschap van het evangelie aanvaard en ze zijn zoals de Heer Jezus eigenlijk zegt of op aanstuurt in Johannes hoofdstuk 12 vers 38, kijk maar eens. Vers 36, excuseer. Jezus dan zei tot hen: nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl u het licht hebt, gelooft in het licht, opdat u zonen van het licht wordt. Dit sprak Jezus en hing weg en verborg ze. En zie je, ook Paulus gaat spreken over zonen van het licht. Thessalonicenzen behoren niet meer tot de nacht, tot de duisternis, tot dat bestel. Zij behoren tot het licht van de komende dag. Paulus gaat spreken over de nacht, over de huidige wereld, die nog steeds in de toestand is zoals wij hem kennen, in duisternis gelegen. Mensen leven ofwel in onverschilligheid, ofwel in onwetendheid ten aanzien van hun eigen toestand en de realiteit in die wereld. En je hebt de dag. En dat is de toekomstige wereld. De wereld van Christus. De dag van het koninkrijk. De dag van het licht. En het licht is al aangebroken. We hebben dat ook gezien in de Johannesbrief. Terwijl de Johannesbrieven aan het overdenken zijn. Er is een overlapping tussen de huidige dag en de toekomstige dag. En die huidige dag is aangebroken met de komst van Christus en zijn bediening. Hij is het licht dat scheen in de nacht. Maar dat is nog maar het begin. De volle heldere dag zal aanbreken wanneer Jezus komt om zijn heerschappij op te richten. Dan breekt de volle dag aan. En nu leven we nog steeds in de nacht. De nacht is wel ver gevorderd. Maar we leven nog steeds in de nacht. Maar de zonen van het licht, die behoren bij de dag, bij die toekomstige dag, worden gekenmerkt door het feit dat zij die boodschap van het evangelie hebben aangenomen. Ze hebben zich vereenzelvigd met Christus. Hij is gestorven voor hen, maar hij is ook opgestaan. En ze hebben deel gekregen aan zijn opstandingsleven. Ja? Ze zijn door het geloof, zoals Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, een nieuwe schepping geworden. Ze maken al deel uit van die nieuwe wereld, die nieuwe schepping. Jezus is de eersteling van de opstanding. Hij is die nieuwe schepping in zichzelf. En zij die ermee vereenzelvigd worden door geloof, gaan deel uitmaken en worden zelf een nieuwe schepping. En behoren niet meer tot de nacht, maar behoren tot de dag. Dat is wat de apostel Paulus duidelijk wil laten zien. En daarom, omdat ze niet meer bij die duisternis behoren, kunnen ze ook niet overvallen worden door die dief. Als de dag van de Heer vergeleken wordt met de komst van een dief, dan kunnen zij niet door die komst van die dag overvallen worden. Ja, ze weten wel niet wanneer de dag precies komt. En wanneer die dag er is, zal het natuurlijk een verrassing zijn als die dag aanbreekt. Maar het zal niet zo zijn dat die dag hen overvalt. Waarom? Ze wisten dat hij eraan kwam. Maar zij die in de duisternis zijn, die slapen, hebben absoluut geen besef, geen benul van die dag. En worden er werkelijk door overrompeld. Ja? Want u bent allen zonen van het licht, zegt hij, en de zonen van de dag. Zie hoe dat hij die link maakt? Jullie behoren tot het licht en jullie zijn zonen van de dag. Jullie behoren bij die toekomstige dag die aanbreekt. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. En nu gaat hij daaruit ook praktische conclusies trekken. Juist omdat wij niet van die nacht zijn en niet behoren bij die duisternis, zegt hij, laten we dus niet slapen, zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. Zij die tot die duisternis behoren, doen wat dat eigenlijk vanzelfsprekend is in de duisternis, in de nacht. En de nacht is er om te slapen, natuurlijk. Dat is logisch. Maar zij die van het licht zijn, zij die bij de dag behoren, slapen niet. Ze zijn wakker en ze zijn nuchter. Want Paulus gaat spreken over enerzijds slapen, wakker zijn, dronken zijn, nuchter zijn. Excuseer, hij plaatst die dingen naast elkaar. Zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Nu, beide toestanden. Slapen is een toestand van onbewustzijn. Dronken zijn is een toestand waarin je beneveld bent. En ook eigenlijk niet meer leeft in de realiteit. Je bent onder de invloed van iets. Je bent daardoor beneveld. Want er kunnen allerlei dingen zijn. Jezus zegt, pas op, voor de roes van de problemen die het leven met zich kan meebrengen. Pas op ook voor de roes van de welvaart en van de rijkdom. Het kan ook zijn dat je buitensporig jezelf overgeeft aan de goede dingen van het leven. En daarin een roes leeft, dat het leven niks anders is dan dat. Dat wordt er bedoeld met een roes. Je hebt geen besef van de realiteit waarin dit leven werkelijk omdraait. Je bent in de ban van iets in dat deel uitmaakt van dit leven, maar dat niet het leven is. En iemand die slaapt, is iemand die compleet onbewust is. Hij beseft helemaal niks. Helemaal niks. En dat is wat de Heer Jezus aangeeft, wat zo kenmerkend is voor de mensen die overrompeld zullen worden door die dag van de Heer. Maar zij die van de dag zijn, zegt de Heer, slapen niet, maar ze zijn wakker. Nu, dat beeld van die dag van de Heer wordt ook op andere plaatsen in de schrift gebruikt. En een van de gedeelten waar het gebruikt wordt is in Matteüs 24, daar spreekt de Heer ook over zijn komst als een dief in de nacht. Ook in 2 Petrus hoofdstuk 3 wordt erover gesproken. Maar ik wil 2 stukjes opslaan uit het boek de Openbaring. Uit Openbaring hoofdstuk 3. Vers 3. Dan zegt de Heer aan de gemeente van Sardis: bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. En dan zegt hij: als u dan niet waakt, zal ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op wat voor uur ik tot u zal komen. Dan zie je hier dat er een verband is tussen enerzijds wat er geweten is en de levenswandel die erop moet volgen. En kijk maar eens wat er staat in Openbaring hoofdstuk 16, vers 15. Openbaring 16, vers 15. Zie, ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. En hier zie je wat er kenmerkend is voor hen die, in tegenstelling tot de mensen die slapen, waken. Het zijn mensen die hun kleren bewaren. En wat wordt er hier dan letterlijk bedoeld?
Aan hebben.
Ze blijven gekleed. Ze zijn waakzaam. Ze zijn alert. Want ze zijn de dag van de Heer verwachtende. Nu, uit het boek de Openbaring, kleren aan hebben. Wat spreekt daarvan? De Jezus spreekt ook van een hint geven. In Matthäus Evangelie dat er iemand op een bruiloft komt. Eigenlijk zou hij moeten een bruidskleed aan hebben, maar hij heeft geen aan. En ook in Openbaring wordt er gesproken over klederen. Klederen aan hebben. En wat spreekt dat over? Maar in hoofdstuk 19. Maar in hoofdstuk 19 hadden we de bruiloft van het lam. En daar wordt zijn vrouw beschreven die gereed gemaakt is. Dan wordt er gezegd in vers 7 van het verband: laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zij heeft zich gereed gemaakt met het oog op die bruiloft. En wat staat er dan? En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Zie je dat?
Dat zijn die zinnen die vader ook een rein kleed van gerechtigheid hebben.
Dat betekent dat wij als gelovigen waakzaam en alert moeten zijn. En wanneer zijn we waakzaam en alert? Wanneer we ons toeleggen op een wandel in gerechtigheid. Een wandel die hij hier nader zal omschrijven als gekenmerkt door de 3 basiskenmerken van een christen. Dat hij wandelt in geloof, liefde en in hoop. Kijk maar eens, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstgarnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben en als helm de hoop van de behoudenis. Zie je dat? En hier wordt er natuurlijk door Paulus nogmaals veranderd van beeld en hij springt naar een wapenrusting. Waarom springt hij naar een wapenrusting? Omdat zij die van de dag zijn en leven in de nacht, het natuurlijk, als zij willen waakzaam en alert blijven, het heel moeilijk krijgen. Er zijn de omstandigheden die zij meemaken, de situaties waartegen zij zich moeten wapenen. Als je niet de hoop van de behoudenis levende voor de aandacht hebt, dan kunnen de omstandigheden jou helemaal op hol brengen. Dan kan je zeggen, wat ben ik hier nu bezig? Je ziet dat hier een keer. Wat zit ik hier even keer? Ben ik niet aan het dromen? Allee, komt de realiteit rondom mij. Als je dan niet de hand van de behoudenis aan hebt, als die hoop geen realiteit is voor jou, dan kom je zwaar onder druk te staan door de omstandigheden. De enige manier om ons te wapenen en stand te kunnen houden, door die nacht heen tot de dag aanbreekt, is de wapenrusting die Paulus hier aanhaalt, die gekenmerkt is door geloof, hoop en liefde. En ook daar grijpt Paulus terug en wijst hij de Thessalonicenzen op het feit dat hij zegt van, kijk, Thessalonicenzen, hoe kun je best zorgen dat je klaar bent voor de komst van de Heer? Wel, beste broeders, eigenlijk verder gaan in hetgeen wat je al bezig bent. En wat al zo kenmerkend is voor jullie. Want kijk eens in het eerste hoofdstuk terug. Wat was er wat de apostel Paulus eigenlijk in zijn gebeden steeds opnieuw gedacht? Vers 3. Hij gedacht aan uw werk van het geloof, aan de arbeid van de liefde en aan de volharding van de hoop. Ze waren in beginsel die dingen al aanwezig bij de Thessalonicenzen. En hij bemoedigt hen om daarin verder te gaan. Als jullie je daarop toeleggen en wandelen waakzaam, alert en nuchter. En nuchter wil zeggen gedisciplineerd. Dat je gedisciplineerd bezig bent. Dat je bezig bent met je leven geordend te richten op God. Want mensen die zich overgeven hier, en er wordt gesproken over dronkaards, zijn mensen die zich gewoon te buiten gaan aan de dingen van hier beneden. Een soldaat die moet klaar zijn om elk ogenblik de strijd te kunnen aangaan, kan zich niet permitteren om een stuk in zijn voeten te drinken. Want hij weet niet wanneer dat hij zou moeten optreden als soldaat. En dat is de gedachte dat Paulus ook heeft. Wij zijn mensen die moeten waakzaam en alert zijn. Net zoals soldaten moeten waakzaam en alert zijn, met het oog op de komende gebeurtenis. En daarom kunnen wij het ons niet permitteren om te slapen, om niet nuchter te zijn. We moeten waakzaam en alert zijn. En het feit dat we waakzaam en alert zijn, is het grootste bewijs dat wij deel hebben, zonen van de dag zijn, en dat we niet beschaamd zullen staan op de dag van de Heer, wanneer Hij terugkomt. Kijk, en dat is ook een van de redenen, beste vrienden, waarom dit gedeelte hier gaat over de wederkomst van de Heer. En niet over een bepaalde tussenperiode die er moet gebeuren, de grote verdrukking, voordat de Heer wederkomt. Want wat voor zin zou het hebben om de Thessalonicenzen die dingen te vertellen, als ze op dat moment er toch niet zullen zijn. Want, naar de gedachtegang die erbij hoort, spreekt deze periode van barensween, van plotseling verderf, van de periode die vooraf gaat aan de komst van de Heer. Maar Paulus zegt nu juist, kijk, de dag van de Heer zal dat plotselinge verderf brengen. En om in die dag van de Heer, wie kan dan bestaan? Wie kan dan in die dag van de Heer bestaan voor de Heere God? Het zijn zij die hebben betoond zonen van het licht te zijn, zonen van de dag, die in hun leven waakzaamheid, alertheid hebben betoond. Zij die nuchter zijn, maken duidelijk daarmee dat ze behoren bij de Heer Jezus zelf. Want, zegt hij heel nadrukkelijk, vers 9, God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot behoudenis door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem leven. Kijk, de reden waarom God ons heeft, of beter gezegd, waaruit blijkt dat God ons niet bestemd heeft tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis, is uit het feit dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is. Met andere woorden, Paulus zegt dat hier niet met zoveel woorden uit, maar omdat Jezus Christus het oordeel reeds heeft gedragen, zullen zij die bij hem behoren en zonen van het licht zijn, het oordeel nooit moeten ondergaan. De toorn is op hem terechtgekomen. En daarom is hij gestorven, opdat de toorn zou afgewend zijn en zij die met hem verbonden zijn door het geloof, zouden delen in zijn opstanding, in het ware leven. En dat is ook wat hij ook zegt. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem leven. Samen met hem leven wijst hier vooruit natuurlijk naar de opstanding. Ja? Naar de opstanding. Dat is het moment waarop we voor altijd bij de Heer zullen zijn. En daarmee grijp ik nu terug naar het stukje waar we vorige week hebben overdacht. Wat Paulus zegt in vers 17, dat eerst en de doden in Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij de levenden die overgeblijven samen met hen in wolken worden opgenomen en de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Zie je? Paulus spreekt hier net over hetzelfde. Hij geeft hier opnieuw weer aan wat hij al geconcludeerd had voordien, toen hij sprak over het lot van zij die reeds gestorven waren. Hij zegt, of we nu leven, of we nu gestorven zijn, want dat is wat het betekent. Het zij wij waken, zij die waken hier, zijn zij die leven, die waakzaam, alert zijn in die duisternis. Zij hebben de hoop dat ooit ze met de Heer samen zullen leven. En zij die slapen, daarmee wordt er niet bedoeld zij die in de duisternis slapen, maar zij die onslapen zijn, die reeds gestorven zijn, beiden hebben die hoop samen met hem te leven. Daartoe heeft God ons bestemd en daartoe is Jezus Christus gestorven en aan het kruis gegaan. En hier zie je heel duidelijk, en dat is iets wat we niet mogen uit het oog verliezen. Ik hoorde het nog op een conferentie zeggen waar ik kwam, en het ging mij als door merg en been, en mij niet alleen, ik was heel blij dat er ook nog iemand anders zat in dat panelgesprek, die heel duidelijk maakte dat dat de kern van het evangelie was. De gedachte was dit, dat er iemand zei van ja, Jezus Christus is aan het kruis gestorven, maar wij denken altijd maar dat hij gestorven is voor onze zonden en om het oordeel van God van ons af te nemen, dat, weg te nemen, dat hij in onze plaats gestorven is. Maar Jezus is voor veel meer gestorven dan dat. En daarmee, vanuit zijn oogpunten, drukte hij dat gewoon als een detail. Jezus Christus, ja, is ook wel gestorven voor onze zonden en voor onze behoudenis, en dat we niet onder het oordeel van God zouden blijven. Maar dat was maar een detail. Jezus is voor veel meer andere dingen gestorven. Er zat er daar een oude broeder naast die hem zei, beste broeder, daar is Jezus in de eerste plaats voor gestorven. Hij heeft het oordeel gedragen, opdat wij het oordeel niet zouden moeten ondergaan. Daarvoor is Jezus Christus gekomen. En de andere dingen zijn bijkomst. Maar dat is de kern van het evangelie. En hier zie je dat Paulus dat ook zo heel duidelijk onderstreept. Jezus Christus is gestorven, opdat wij, zij we waken en zij we slapen, samen met hem leven. We hebben die heerlijke hoop van de opstanding, van die toekomstige dag, waarin we voor eens en voor altijd met hem zullen verenigd worden, omdat hij daarvoor gestorven is. En omdat hij nu leeft en opgestaan is, hebben wij de zekerheid dat wij ook zullen opstaan en leven en voor eens en voor altijd bij de Heer zijn. Daar heb ik de vorige Bijbelstudie nadruk op gelegd. Zijn opstanding is tegelijkertijd onze opstanding. Ze is niet op hetzelfde tijdstip gebeurd, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie zegt dat Jezus, dat er geen opstanding is, zegt ook tegelijk dat Jezus nooit is opgestaan. Die twee dingen kan je nooit loskoppelen. En dat is de heerlijke hoop die we hebben. En daarom zegt Paulus in vers 11, vermaand elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet. Zij die niet verrast zullen worden en niet overrompeld zullen worden door de dag van de Heer, zijn zij die nu waakzaam en alert leven. Die leven met het oog op de wederkomst van Jezus Christus. Alle anderen slapen. Dus het gaat er niet om wie dat je zegt dat je bent, dat je Jezus Christus kent of gelooft in God. Maar laat jouw leven zien dat je behoort bij de dag. Zijn wij mensen die waakzaam en nuchter zijn? Dat en enkel dat toont aan dat wij reeds behoren bij de dag. De dag die ten volle aanbreekt wanneer Jezus Christus terugkomt. Alleen die mensen hebben de zekerheid dat zij niet zullen delen in het oordeel dat zeker komt en onafwendbaar is. Alleen zij kunnen met een gerust hart en met blijmoedigheid uitzien naar de dag van de komst van de Heer. Maar voor hen betekent het leven. Voor hen betekent het leven op een manier die ze nog niet gekend hebben. Maar voor de anderen die slapen en die dronken zijn, betekent het enkel de dood. Dat is wat Paulus hier heel nadrukkelijk de broeders en de zusters voorhoudt. Dus kort, wat wil Paulus leren? Ten eerste dat niemand weet wanneer de dag van de Heer aanbreekt. Dat die dag voor ongelovigen een complete verrassing zal zijn. Voor de gelovigen zal die dag ook wel onverwacht zijn, maar geen verrassing. En in tegenstelling tot de gelovigen die een vals gevoel van veiligheid en zekerheid kennen, hebben gelovigen een zekerheid van behoudenis die gegrond is in de dood en de opstanding van Christus. Voor gelovigen, of dat ze nu dood of levend zijn, zal de dag van de Heer het ware leven met Jezus betekenen. In afwachting echter, dienen we echter waakzaam te zijn en gedisciplineerd, terwijl we elkaar bemoedigen en opbouwen door geloof, liefde en hoop. Dat is wat Paulus deze gelovigen wil aanreiken. Dus zie je, in plaats van ons te concentreren op van de dag van de Heer komt er inderdaad aan, en te kijken naar tekenen waarmee dat we die dag kunnen associëren of verbinden, zegt Paulus, je moet je niet richten op bepaalde dagen of op bepaalde gebeurtenissen, maar richt jou op jouw levenswandel. Leef in de verwachting van die dag door, zeg maar, waakzaam te zijn. Leef door nuchter te zijn. En daarmee betoon je dat je de dag van de Heer verwacht. Dat is wat die dag jou moet toe aanzetten. En zie je hoe dat het onderwijs van de apostel Paulus niet gegeven is opdat wij ons zouden een schema vormen van de opeenvolgende gebeurtenis van de dingen die zouden komen, maar dat wat we juist leren ons zou aanzetten in de praktijk om vanuit die hoop, vanuit die realiteit, nu reeds te leven. En daartoe heeft hij zijn onderwijs. En dat is een heel andere benadering. Onder christenen wordt vaak het accent gelegd op de specifieke gebeurtenissen en wat er allemaal moet gebeuren en de volgorde van die gebeurtenissen en hoe dat je zou eventueel kunnen zien of dat die komst van de Heer nu zo dichtbij is of niet. Als ik morgen een boek schrijf en ik zeg maar iets, bijvoorbeeld de huidige ontwikkelingen in Israël en wat dat Serge gisteren ook voor bad, het extremisme dat de kop opsteekt, de haat die de kop opsteekt, en daar met grote letters een boek over schrijf en zeg dat de Bijbel daar iets over heeft gesproken, ben ik gegarandeerd dat er veel mensen dat gaan lezen. Want mensen zoeken dat. Ze zoeken die dingen. Ze willen de krant naast de Bijbel leggen en zien hoe laat het is op de klok van God. Maar we zien juist dat dat niet de bedoeling is. Dat we zo niet met de schrift moeten omgaan. Maar dat de schrift ons gegeven is om vanuit die levende hoop, die verwachtingen die we hebben, niet te gaan toetsen hoe laat het nu is, maar met volharding de komst van de Heer te verwachten, door zelf een leven te leiden dat gekenmerkt is door waakzaamheid en nuchterheid. En dat is het enige, de enige zekerheid die we ook hebben, dat het oordeel dat straks komt aan ons zal voorbij gaan, en dat het leven het deel zal zijn voor hen die zo leven en de komst van de Heer verwachten. Dat is wat de schrift ons leert. En daartoe moeten we elkaar vermanen, elkaar aansporen en elkaar opbouwen, zodanig dat we volwassen mensen worden. Volwassen christenen zijn christenen die zo bewuster en bewuster gaan leven. Dat is wat Paulus graag wil zien bij zijn Thessalonicenzen. Ze zijn al goed op weg, hij is al heel dankbaar, maar hij wil dat ze nog verder komen, dat ze verder groeien. Dan gaan we zien in de tweede brief dat ze opnieuw al verder gekomen zijn en nog meer gegroeid zijn. En ik hoop dat dat van ons ook zou kunnen gezegd worden. Dat de komst van de Heer zo'n realiteit is voor ons, dat het nu ons leven van vandaag kenmerkt en tekent en vorm heeft. Is dat een beetje duidelijk? Ik ben er niet aan toegekomen, maar voor hen die het graag willen een stukje duidelijker zien, is het stukje dat we behandeld hebben van 4 vers 15 tot en met 5 vers 11. Komt dat stuk, komen daar heel wat details in dat stuk die overeenkomen met het onderwijs van de Heer Jezus in Matthäus hoofdstuk 24. En we zijn nu een stuk of 12, 13 die hier opgesomd staan. En die geven aan dat het onderwijs wat de Heer Jezus gaf over de dag van de Heer, Matthäus 24, en grote lijnen ook hier terug te herkennen in, is in het onderwijs dat Paulus geeft over de dag van de Heer in dat stuk dat we nu in de laatste twee studies hebben overdacht. Het onderwijs dat Paulus geeft is eigenlijk gebaseerd op het onderwijs dat de Heer Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen. Dat vormt de basis van de dingen die Paulus vertelt ook hier aan de Thessalonicenzen. En zoals je wel gezien hebt, als Paulus spreekt over het lot van zij die nu reeds gestorven zijn, en het bemoedigende daaraan, dat zij wel degelijk de levenden zullen voorgaan en als eerste de Heer zullen ontmoeten, dan wordt er gezegd, vertroost elkaar met deze dingen. En dan zie je, als hij spreekt over de dag van de Heer, allereerst wat dat die dag zal betekenen voor ongelovigen, maar nog veel meer hoe dat de christenen in die dag, die zullen leven en op aarde zijn, zich moeten gedragen, dat ook opnieuw dat stukje afgerond wordt met het feit van opnieuw te wijzen op de realiteit van de komst van de Heer en de daaraan verbonden opstanding, dat we voor altijd met hem zullen leven, maar ook daar weer dezelfde, zeg maar, aansporing om elkaar daarmee te vermanen en elkaar daarmee op te bouwen. En daarin zie je dat die twee gedeelten eigenlijk bij elkaar horen en twee luiken vormen van éénzelfde gebeurtenis, de dag van de Heer of de komst van Christus. Is het een beetje duidelijk? Zijn er vragen over? Niet allemaal tegelijk, lief. Letterlijk, als je denkt van kijk, als er zo'n gebeurtenis aangekondigd wordt, dat de sterren uit de hemel vallen en de zon die duister wordt, dan duidt dit op een totale ingrijpende verandering. De dingen die we kennen, die volledig veranderen. Een zeer grote ingrijpende gebeurtenis. En dat is de dag van de Heer ook. Als de dag van de Heer aanbreekt, zal uiteindelijk de wereld nooit meer zijn zoals we die nu kennen. En dat is wat die taal aangeeft van de gebeurtenis die nu staat te gebeuren, is een gebeurtenis die complete veranderingen inluidt. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar het geeft aan dat de sterrenhemel, de dingen, de zon, de maan, de opeenvolgende cyclus van licht en duisternis, de dingen die we zo vanzelfsprekend vinden, dat ze compleet en drastisch veranderen. Dat er nooit meer hetzelfde zal zijn. Niet uit balans, nee, compleet hergeorganiseerd. Een heel andere structuur, een heel ander bestel, een heel andere wereld, een heel andere kosmos dan dat we hem nu kennen. Uiteindelijk, als er zo over gesproken wordt, verwijst het naar de nieuwe schepping. Zeker. Maar het hoeft niet per se, wanneer er in die bewoording gesproken wordt, dat het altijd over nieuwe schepping gaat. Er zijn profeten, denk Jesaja, die ook in die termen spreekt, maar die spreekt, als ik me niet vergis, over het oordeel van God over zijn volk en de ballingschap die er aanbreekt. Ja, dat is ook een hele drastische verandering. Het volk heeft honderden jaren in het land geleefd en daar komt nu een einde aan. complete verandering. En dat wordt er ook op dat moment, als ik me niet vergis, in die termen gesproken. Dus wanneer er zulke bewoording is, spreekt het van een serieuze indringende verandering. Maar we gaan er nog zien als we het boek Openbaring gaan behandelen, dan komen we die dingen uitvoerig tegen.